Gemeente, ik deel u voor de tweede maal mee dat voor de kerkenraad belijdenis hebben afgelegd en toegelaten zijn tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Rien Bom, Wilma den Deurwaarder, Kees Hartman, Jan-Pieter Kot, Nelly van Prooijen van der Slik, Marian Thalen, Kees Valerius, Nelleke Vink en Ries Wessels. De bevestiging, de geloofsbelijdenis in het openbaar, zal plaatsvinden aanstaande zondag, zo de Heere wil, in de morgendienst. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 17. Wij zullen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren, gemeente, uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. En daarvan het zesde hoofdstuk. 2 Korinthe 6. Na de schriftlezing zingen we Psalm 37, het 14e vers. Wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor. Psalm 37, vers 14. Wij lezen dus 2 Korinthe 6. En wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd. Ziet, nu is het de dag der zaligheid. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij als dienaren van God maken onszelf in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in en noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goedertierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als verleiders en nochtans waarachtigen, als onbekenden en nochtans bekend, als stervenden en ziet wij leven, als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijnde, doch altijd blijde, als arm, doch velen rijkmakende, als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Onze mond is opengedaan tegen u, o Korintiërs, ons hart is uitgebreid. Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in uw ingewanden. Nu om dezelfde vergelding te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, zo wordt gij ook uitgebreid. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is en ik zal u lieden aannemen en ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Gemeente, wij keren vanmorgen weer terug tot het 49ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Onze tekst is dus uit Jesaja 49. En voor vanmorgen is dat het eerste gedeelte van vers 8. Jesaja 49, vers 8. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen. Tot zover. Laten wij samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Wij willen in onze voorbeden gedenken aan zuster Born uit de Emmalaan, die deze week naar het ziekenhuis moet. En aan een van de gezusters Bakelaar uit het rusthuis, die ook in een ziekenhuis is opgenomen. Heere, we zoeken uw heilig aangezicht in gebed. Als we aan de morgen van deze dag weer samen mogen zijn in uw huis. En als gij ons hier weer brengt rondom uw eigen getuigenis. Dat woord, Heere, dat u ons hebt willen toevertrouwen, mag ook vanmorgen weer in ons midden worden verkondigd. Ja, het mag op deze dag alom worden uitgedragen. Want daartoe hebt gij toch deze eerste dag van de week bestemd, als de dag des Heren, als de dag ook van de prediking van het woord, de dag waarop gij in bijzondere zin wilt arbeiden aan het heil van verlorenen. En daarom is het een zegen dat we de zondag mogen beleven, o God. Een zegen dat u ons dat nog geeft. We bidden van u dat u er ons ook ootmoedig en oprecht dankbaar voor wilt maken, en dat u het in onze harten wil doen leven om in oprechtheid en waarheid deze dag door te brengen zoals gij dat van ons vraagt. En we hebben het zojuist uit uw heilige wet alweer gehoord, Heere, hoe gij wilt dat wij uw dag zullen besteden, hoe we die dag zullen heiligen, hoe we die dag zullen doorbrengen in de dienst des Heren. En met het oog op het heil van onze onsterfelijke zielen. Ja, dan schenkt gij ons daartoe inderdaad de gelegenheid, Heere, om nog bezig te zijn met het heil van onze ziel. Gij geeft ons de gelegenheid om te horen wat tot onze vrede dient. En gij geeft ons de roepstemmen, de aansporingen, de vermaningen uit uw goddelijk woord. En gezegd het op allerlei wijze tot mensen zoals wij, dat wij u de Heere zouden zoeken terwijl gij nog te vinden zijt. En gij biedt daarbij aan dat gij u wilt laten vinden. Gij geeft de beloften van het evangelie in al hun ruimte en in hun rijkdom. En gij geeft, Heere, via die beloften te weten dat het niet te vergeefs is om tot u de Heere te vluchten, maar dat gij en ieder die tot u komt niet zult uitwerpen, maar dat u zulken zult ontvangen. We hebben het gelezen uit uw woord. Als gij komt met de roepstem dat wij ons zouden bekeren tot u de levende God, dan voegt u daar de belofte aan toe en ik zal u aannemen en ik zal u zijn tot een God en gij zult mij zijn tot zonen en dochteren. O Heere, geef dat deze woorden in onze harten mogen ingaan en dat wij erdoor mogen worden aangespoord en uitgelokt om u voor het eerst of bij vernieuwing te voet te vallen en te smeken om uw genade, om dan ook te ervaren dat gij de hoorder der gebeden zijt, en dat gij een ieder die tot u vlucht in ontferming zult aanschouwen, een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden, zo hebt ge toch zelf gezegd. Heere, wij bidden dan ook om uw zegen bij uw woord. Als we uw woord mogen gaan beluisteren, Heere, geef dat het dan ingang mag vinden in onze harten en dat het in ons leven een kracht mag zijn tot zaligheid. Geef dat hij die geroepen wordt om uw woord te verkondigen, de bekwaamheid mag ontvangen van u, de Heere, alleen. En geef dat wij die luisteren, dat woord mogen ontvangen in het binnenste des harten. Dat dat woord in ons leven mag zijn als een zaad dat in een toebereide aarde valt. En dat zo ook vruchten mag gaan dragen, uw naam tot verheerlijking. Heren, we hebben deze dingen niet van onszelf. En we moeten erbij belijden dat we ze ook niet verdiend hebben. Dat we ze ons niet waardig gemaakt hebben. Verre vandaar. Het tegendeel is waar. We hebben het alles verzondigd en verbeurd. En als u ons zou voorbijgaan, Heren, het zou geen onrecht zijn. Maar wilt u ons nog aanschouwen in de Heere Jezus Christus? En wilt u genadig al onze zonden vergeven en wat wij hebben misdreven ons kwijtschelden? Zegen ons zo, ondanks onze zonden en onwaardigheid. Blijf niet van ons geweken. Heren, we dragen zo ons, zoals we hier zijn, aan u op met hen die met ons meeluisteren. We dragen ook aan u op, Heren, degene die niet naar uw huis kunnen vanwege alle moeite en vanwege gebreken en ziekte en zwakheid en ouderdom. We dragen ook aan u op, Heren, diegenen die in een ziekenhuis moeten opgenomen worden of zijn opgenomen. We bidden van u dat u ze helpen wilt als ze daar een operatie moeten ondergaan of als ze op een andere manier geholpen moeten worden. Heren, het is zo nodig in ons leven en zeker ook in dagen van ziekte en beproeving, dat we ondervinden dat u ons kent, dat u ons weet. Weet waar we zijn, weet hoe we gesteld zijn, weet wat we nodig hebben en dat u dat ook laat merken, Heren. We bidden u voor diegenen, Heren, die een weg moeten gaan die naar het ziekenhuis voert en we bidden, Heren, dat gij hen daar gedenken wilt en dat gij hen nabij wilt zijn en dat u ook de behandeling nog zoudt willen zegenen. U hebt dat ook in uw hand en in uw macht. Heren, we vragen u dat gij u zo ook wilt openbaren als niet alleen de hoorder der gebeden, maar ook de helper in onze noden. Zegen, Heren, alles wat op uw zegen wacht. En laat uw gunst zijn over al uw werken. Laat uw woord met macht mogen komen op deze dag. En laat het rijk van de boze worden afgebroken. Heere Jezus Christus, gij die overwonnen hebt en die voortgaat met overwinnen, wilt gij ook op deze dag overwinningen behalen. Trek er velen door uw kracht uit het rijk van de boze. Ontruk hen aan Satans macht en breng hen tot de waarachtige kennis van u en van uw genade, opdat in de veelheid van de onderdanen ook uw heerlijkheid, o grote koning, mag gelegen zijn en opdat er velen zullen zijn en meer nog mogen komen die uw naam gaan belijden, omdat ze in u al hun heil en zaligheid hebben gevonden. Wil zo de listen en de lagen van de vorst der duisternis verijdelen. Hij zit niet stil, Heren. Hij is actief, hij is bezig, bijzonder ook op de dag des Heren, om zijn terrein te verdedigen. Hij is ook bezig om overwinningen te behalen. Hij is bezig om in het leven van uw kinderen onrust, twijfel te zaaien en duisternis te brengen. Hij is bezig zielen te verstrikken. Hij is bezig mensen, wier geweten wellicht geraakt wordt, toch weer te sussen en gerust te stellen. Hij is bezig om de loop van uw woord te stuiten. Hij is bezig met het laten uitdragen van een vervalst, van een verkeerd evangelie. Hij is bezig om de waarheid van uw woord te verdraaien. Heere, al die listige bedenkselen, al die boze plannen van de boze, wilt u ze verijdelen en tot niet maken. En uw grote naam nog groter maken. Heere Jezus Christus, gij die aan de rechterhand uws vaders verhoogd zijt. En die de belofte des vaders verkregen hebt. En die loon op uw arbeid moogt verwachten. Gij die gegeven zijt om weder op te richten de stammen Israëls. En gij die geschonken zijt als een licht tot verlichting voor de heidenen en om Gods heil te zijn tot aan de einden der aarde, wilt gij voortgaan met uw zaligmakerswerk, ook vandaag, uit genade. Amen. We zullen nu zingen uit Psalm 32, het derde en het vierde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Wat Jesaja te zeggen heeft over de knecht des Heren is nog niet ten einde, gemeente. We hebben er met elkaar bij stilgestaan hoe die knecht aanvankelijk zelf spreekt en hoe hij getuigt van het feit dat hij door de Heren is afgezonderd, is uitgezonden, aangesteld en dat hij door de Heren ook bekwaam gemaakt is om zijn werk te verrichten. We hebben er bij stilgestaan dat tijdens de uitvoering van zijn taak de knecht des Heren aanleiding had om te klagen over het vergeefse van zijn arbeid en over de ijdelheid van alles wat hij deed, want het volk geloofde hem niet. Ze verwierpen hem. Maar we hebben ook gezien hoe de Heere in de klachten van de knecht des Heren toch ook uitkomst, uitzicht heeft gegeven. En dat de Heren een belofte heeft geschonken ten aanzien van de vruchtbaarheid van zijn arbeid. Het zou niet te vergeefs zijn wat hij deed. Verre van daar. De Heere zou hem loon op zijn arbeid schenken. De Heere zou hem zegen geven, zowel in zijn arbeid onder het volk van Israël, als in zijn arbeid onder de gehele bevolking van deze wereld, ook de heidenvolkeren. En we hebben erbij stilgestaan hoe de weg die deze knecht moet gaan, een weg van lijden tot heerlijkheid is. Zeker, hij heeft het ondervonden dat hij bespot werd, dat hij als de verachte ziel beschouwd werd, dat hij een knecht was voor van degene die heersen, maar hij heeft het ook van de kant van de Heere mogen horen dat er een keer zal komen in zijn lot en dat hij de vernederde, de verhoogde zal zijn voor wie koningen zich zullen buigen. De Heere zal hem een naam geven, welke is boven alle naam. De Heere gaat de knecht kronen met eer en heerlijkheid. En de knecht zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid. En dan voegt de Heere daar nog een woord aan toe. Sprekend tot de knecht des Heeren, zegt hij tot hem ook een aantal dingen die te maken hebben met het feit dat God hem verhoort. Nietwaar, zo lezen wij in de woorden van onze tekst al, zo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. En ten dage des heils heb ik u geholpen. De knecht heeft dus ook de belofte gekregen van de verhoring op zijn gebed. En daar willen we bijzonder bij stilstaan. En dan straks in het licht van het schriftgedeelte wat we gelezen hebben in het zesde hoofdstuk van de tweede Korinthebrief, waar de apostel Paulus dit woord citeert. Straks in het vervolg van de prediking willen we zien hoe deze boodschap ook naar ons toekomt. Eerst dus vanuit de achtergrond van het 49ste hoofdstuk van Jesaja, de boodschap die ons spreekt van de verhoring van het gebed van de knecht des Heren. Want het gaat natuurlijk om zijn gebed. Tot hem wordt dit woord gericht. Ik heb u verhoord, dat is die knecht waar het ook in het voorafgaande over ging. Hij heeft dus gebeden. En we weten uit het evangelie hoe veelvuldig de Heere Jezus gebeden heeft. En we weten nu ook dat die veelvuldige gebeden van de Heere Jezus Christus gehoor hebben ontvangen. Verhoring hebben gekregen. En dat hij op zijn roepen hulp heeft ontvangen. U weet uit het evangelie dat de Heere Jezus een bidder geweest is. Dat hij meer dan één keer de nacht in de eenzaamheid heeft doorgebracht. Als hij zijn discipelen van zich had laten gaan, bleef hij soms alleen achter, of hij ging alleen uit de kring van zijn discipelen weg, de berg op, om ergens op de berghelling, op een eenzame plaats, zich af te zonderen in het gebed tot zijn God. We weten dat hij, zo vertelt ons Marcus in het eerste hoofdstuk, op een gegeven ogenblik, als de discipelen nog slapen, zeer vroeg in de morgen opstaat, het huis uitgaat en een eenzame plaats opzoekt. Jazeker, bidden was in het leven van de knecht des Heren een vast bestanddeel. Bidden om zijn eigen nood aan God voor te leggen. Bidden om de nood van anderen aan de Heere op te dragen, want dat laat het evangelie ons ook zien. De knecht des Heere heeft niet uitsluitend aan zichzelf gedacht, maar hij was altijd bezet. Hij was altijd bezig ook met het leven, met de noden van anderen die hij op zijn hart droeg en die hij in zijn gebed voor het aangezicht van zijn vader ook neerlegde. Laten we een ogenblik bij een paar van die gebeden van de Heere Jezus stilstaan. Denk aan wat we ervan lezen in het 11e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Dat is dat bekende hoofdstuk dat ons vertelt van de dood en de wederopstanding van Lazarus. We vinden de Heere Jezus in Johannes 11 bij het graf waar Lazarus in begraven ligt. En dan heeft hij al een gesprek gehad met Martha en hij heeft een gesprek gehad met Maria. En ze zijn gegaan naar het graf waar Lazarus in begraven ligt. En Jezus heeft bevel gegeven dat de steen zal worden weggenomen in vers 39. En dan vers 41, zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zei de Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. En al staat het dan niet beschreven, maar het is duidelijk uit deze woorden die de Heere Jezus spreekt, dat hij daar bij het graf van Lazarus gebeden heeft. En eerder waarschijnlijk ook al wel. Toen hij nog niet in Betanië was en toen hij onderweg naar Betanië was en toen hij daar die mensen zag en toen hij dat verdriet aanschouwde bij Martha en bij Maria, de zusters van de gestorvene, toen is er uit de ziel van de Heere Jezus een gebed opgegaan en hij heeft, overeenkomstig de belofte van Jesaja 49, verhoring op zijn gebed ontvangen en daar dankt hij voor. Wat heeft hij gebeden? Het blijkt uit het verband van deze geschiedenis dat hij gebeden heeft om kracht, dat hij gebeden heeft om ondersteuning, dat hij gebeden heeft om bekwaammaking, om met zijn machtswoord de gestorven Lazarus uit de dood terug te roepen. En in de zekerheid dat zijn vader hem verhoord heeft, gaat hij straks naar het graf. En roept hij met grote stem, Lazarus, kom uit. Hij weet het in zijn ziel. Hij weet het op grond van Gods belofte, dat zijn vader hem hoort, zoals hij hem altijd hoort. En hij dankt voor die gebedsverhoring. Ik denk ook even aan wat we in het volgende hoofdstuk in het Johannesevangelie lezen, in hoofdstuk 12. En dan nadert de Heere Jezus hoe langer hoe meer het einde van zijn leven. En hij heeft erover gesproken tot zijn discipelen en tot de scharen rondom toen hij het had in vers 24 over dat tarwegraan dat in de aarde moet vallen en sterven. En hij heeft zichzelf daarmee bedoeld. Hij is dat tarwegraan dat sterven gaat. Want als het niet sterft, dan blijft die graankorrel alleen. En alleen in de weg van sterven kan zo'n tarwekorrel vruchten voortbrengen. Wel nu, dat is de weg die de knecht des Heren gaan moet. De verachte ziel, degene die als knecht door anderen overheerst en verdrukt en bespot wordt, hij moet sterven, want anders zal hij alleen blijven en geen vruchten dragen. Maar als hij dan denkt over wat hem te wachten staat, dan is zijn ziel ontroerd. Vers 27, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? De Heere Jezus heeft het ook niet altijd geweten hoe en wat hij bidden moest. En zeker in het bij het naderend lijden, zeker als hij voor die verschrikkingen komt te staan van dat lijden dat op hem aankomt en van de dood die hem wacht, dan zijn er ook in zijn leven ogenblikken van zielsontroering geweest. En dan zegt hij, en wat zal ik zeggen? Dan zit hij om, mag ik het zo zeggen, om woorden verlegen. Dan weet hij niet hoe en wat hij zeggen, vragen, bidden zal. Zal hij zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren? Nee, dat zal hij niet zeggen, want hij weet dat hij in die uren gekomen is met het doel om als het tarwegraan in de aarde te vallen en te sterven. Zal hij dan bidden om verlost te mogen worden in die uren? Nee, dat is geen gebed dat hem past. Maar wat zal hij dan zeggen in dit ogenblik van zielsontroering? Vader, verheerlijk uw naam. En als hij dat gebed bidt, Vader, verheerlijk uw naam, dan treedt opnieuw in werking de belofte van Jesaja 49. In de dag des heils heb ik u verhoord. En er kwam een stem uit de hemel, zeggende, en ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. God hoort het gebed van de knecht des Heren. En dan denkt u met mij ook nog een ogenblik aan die ontroerende, altijd weer ontroerende geschiedenis van de Heere Jezus in Gethsemane. Waar hij nog dichter bij zijn lijden staat. En waar hij heen gegaan is naar die olijvenhof. Om daar ook weer in de afzondering te bidden. En je laat zijn discipelen achter bij de ingang. En drie van hen gaan nog wat verder mee de olijvenhof in. Maar ook voor die drie komt het moment dat ze achter moeten blijven. En dan gaat de heiland alleen verder. De afstand van een steenworp. En terwijl zijn ziel droevig en zeer beangst is geworden, nog intenser, nog smartelijker dan in dat moment waar we zo pas op wezen in Johannes 12. Nu hij zo benauwd is voor de drinkbeker die hem toegereikt wordt en de angsten hem aangrijnzen en de verschrikkingen zijn ziel overvallen, worstelt hij tot driemaal toe of de drinkbeker van hem zou kunnen voorbijgaan. Maar ook dan blijft hij bij die vraag niet staan, want hij weet dat hij bidden moet naar de wil van God, en daarom voegt hij eraan toe, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En terstond is daar, na die derde gebedsworsteling, de vervulling van de belofte van Jesaja 49 vers 8. Ik heb u verhoord, en van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. Van hem werd gezien een boodschapper van het hemelhof, door de God die het gebed ook van zijn knecht hoort, gezonden om hem te versterken. Te versterken, niet om die drinkbeker weg te nemen, maar om hem kracht te geven om de weg verder te gaan. Om hem steun te geven om die beker te aanvaarden. En die beker te drinken. En zo, als het tarwegraan straks, vruchten te gaan dragen. En hoe commentarieert de schrijver van de Hebreeënbrief deze geschiedenis? Ik denk aan wat we in het vijfde hoofdstuk van de Hebreeënbrief lezen. Over Christus die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot hem die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vreze, hoewel hij de zoon was, nochtans omdat hij ook de knecht was, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Met sterke roeping en tranen heeft hij gebeden op het altaar geofferd. En toen is hij verhoord geweest. En toen heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Gemeente, dat zijn maar een paar voorbeelden uit het leven van de knecht des Heren, waaruit blijkt dat niet te vergeefs dat woord uit onze tekst tot hem gesproken is. In de tijd des welbehagens heb ik u verhoord en ten dagen des heils heb ik u geholpen. En wat is dat voor de Heere Jezus in zijn lijdensweg? Tijdens de dagen zijns vleeses een rijke bemoediging en ondervinding geweest, keer op keer. Dat hij zijn hart uit mocht storten, maar ook dat er toegang voor hem was. Dat hij zijn noden mocht uitzeggen, maar ook dat er geluisterd werd naar hem. En dat er antwoord kwam op zijn gebed. Wat is dat een bemoediging geweest in de ogenblikken dat hij door iedereen verlaten werd, dat hij door iedereen veracht werd, dat er toch een God was tot wie hij vluchten mocht, een God die naar hem luisteren wilde. Wat zijn dat ogenblikken geweest van vertroosting voor zijn aangevochten en benauwde ziel, dat hij zijn noden toch weer kwijt kon. Dat hij mocht doen wat een oude dichter al zegt tot het volk: God, stort voor hem uit uw ganse hart. En zo mocht de knecht contact hebben en gemeenschap oefenen met de Heere, met God in de hemel. En daar mocht hij krachten vandaan ontvangen om verder te gaan op de weg. De weg van moeite, de weg van lijden, de weg van bespotting en van strijd. En vooral als hij het dan ondervond dat er een stem uit de hemel kwam. Vooral als hij het ondervond in de zekerheid die zijn ziel mocht wegdragen. Vader, ik dank u dat gij mij hoort, maar gij hoort me altijd. Vooral als hij het dan ondervinden mocht dat de Heere een boodschapper uit de hemel stuurde om de belofte krachtig en daadwerkelijk te vervullen. En als een engel hem kwam ondersteunen, dan kon hij verder in de kracht en in de mogendheid van de Heere. Dan kon hij verder op de lijdensweg. Dan kon hij verder de tegenstand verdragen. Dan kon hij verder de vijanden trotseren. Dan kon hij verder het kruis dragen en de schande verachten. Omdat hij wist dat er een geopend, horend oor voor hem in de hemel is. Ik dank u, Vader, dat gij mij altijd hoort. Weet u wat er door deze gebedsverhoring gebeurd is? Door het feit dat de Zoon dat des Heren bidden mocht. En door het feit dat zijn Vader zijn gebed hoorde en verhoorde. Is de levenstijd van de Heere Jezus met een speciale naam genoemd. Welke naam? De naam die onze tekst onthult. Die tijd van Jezus vlees, zoals de Hebreeënbrief erover spreekt, de dagen zijns vleeses, is vanwege de gebedsverhoringen die hij ontving, geworden tot de tijd des welbehagens en de dag des heils. Zo wordt het in onze tekst genoemd, nietwaar? En de gedachte die hierachter ligt, is de gedachte aan het jubeljaar. Het jubeljaar waar ons in het boek Leviticus over gesproken wordt. Het 50ste jaar, elke keer weer, als de verloren gegane bezittingen weer terugkwamen bij de oorspronkelijke eigenaars, en als de slaven vrij werden. Het jaar van de vrijlating.
Ook wel in Jesaja 61 genoemd het welaangename jaar des Heren, de dag der zaligheid, het jaar van het welbehagen des Heren. En dat is aangebroken toen de Heere Jezus Christus de dagen zijns vleeses beleefde. Hij heeft er zelf van getuigd in de synagoge van Nazareth. Toen hem de boekrol van Jesaja gegeven werd en toen hij Jesaja 61 las en besprak. Toen heeft hij gezegd, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Het jaar van het welbehagen des Heren is nu aangebroken. Nu worden de gevangenen losgemaakt. Nu worden de blinden ziende gemaakt. Nu wordt aan de armen het evangelie verkondigd. En die tijd, die periode van Jezus' rondwandeling op aarde is nu genoemd de dag des heils. De dag waarin de Heere zijn genade bewijst, zoals hij dat zo duidelijk heeft getoond, door het gebed van de knecht keer op keer te verhoren. De dag waarin de Heere zijn heil laat boodschappen, door die knecht, die door hem daartoe bekwaamd wordt en door die knecht die keer op keer verhoring op zijn gebed ontvangt. En zo is die periode van Jezus' leven op aarde geworden de genadetijd, de heilstijd. Maar ik zeg het niet helemaal goed als ik zeg dat het de periode van Jezus' rondwandeling op aarde is die zo genoemd wordt, alsof het tot die tijd, tot die korte spannen tijds van Jezus' openbare arbeid op aarde beperkt zou blijven. Nee, ook nadat de Heere Jezus gestorven, opgestaan en ten hemel gevaren is, gaat die dag des heils door. En hoe we dat weten, wel gemeente, en nu kom ik bij dat tweede hoofdstuk, bij dat zesde hoofdstuk in de tweede Korinthebrief, waar de apostel, en dat doet hij niet op eigen gezag, dat doet hij niet omdat er zo in één keer een tekst in zijn hoofd opkwam die hij in het betoog wat hij aan de Korintiërs aan het schrijven is goed kan gebruiken, maar waar de apostel onder de leiding van de inspirerende Heilige Geest dit woord uit Jesaja 49 citeert. En waar hij dan aan toevoegt, nu is het de welaangename tijd. Kijkt u maar, in het zesde hoofdstuk van 2 Korinthe lezen wij, ik begin bij het begin, en wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Hoe is de situatie in Korinthe? Paulus is daar geweest, Apollos is daar geweest, Petrus is daar geweest, het evangelie is daar verkondigd, de boodschap is niet ongezegend gebleven, er is een gemeente ontstaan, er zijn mensen tot God bekeerd, maar vooral het gemeentelijke leven in Korinthe laat nogal wat te wensen over. Er is tweedracht. De een beroept zich op Paulus, de ander is van de partij van Apollos en een derde schaart zich achter Cephas, Petrus. Er is tweedracht, er zijn misstanden, er is ook een grote toegefelijkheid in die gemeente tegenover bestaande zondige praktijken die men maar laat voortbestaan en waar men eigenlijk niets aan doet, zodat aan de heiligheid van het huis des Heren nogal wat tekort komt. En om al die dingen is de apostel in grote zorg over de gemeente van Korinthe. En hij spreekt daarvan in het eerste hoofd, in het eerste brief. Hij spreekt daarvan in de tweede brief. Het gaat zo niet goed. En soms komt de gedachte bij hem op, is alles dan te vergeefs geweest? Heeft hij het evangelie daar dan te vergeefs verkondigd? En hebben zij de genade Gods te vergeefs ontvangen. En dan zegt de apostel, wij als medearbeidende bidden u ook dat dat niet het geval zal mogen zijn. Dat ge niet de genade Gods te vergeefs ontvangen zult mogen hebben. En in die situatie waarin hij met grote zorg vervuld is over velen in de gemeente van Korinthe, brengt de apostel dat woord uit Jesaja 49 ter sprake. En wat heeft hij daar nou mee op het oog? Wel, hij wil aantonen dat het nu de dag der zaligheid is. Hoe weet de apostel dat? Omdat het nu de tijd is waarin het woord van Gods genade verkondigd wordt. Nu is het toch de tijd waarin die boodschap van het heil wordt uitgedragen tot aan het einde der aarde. Heeft de apostel dat niet gezegd in het laatste gedeelte van het voorafgaande hoofdstuk? Waar hij zo duidelijk spreekt over de ambtelijke dienst, over de dienst der verzoening. Hij en degene die met hem door God geroepen zijn, het woord der verzoening is in hen gelegd. En zo zijn ze gezanten van Christus wegen, alsof God door hen bade. Wij bidden u van Christus wegen, zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft in de dagen zijns vleeses. Wij bidden u nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wel nu als zo deze boodschap verkondigd mag worden, dan mag de tijd waarin die boodschap verkondigd wordt, genoemd worden de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Maar als dat geldt, dat de tijd waarin Paulus spreekt, de tijd waarin de evangelieboodschap gebracht wordt, de welaangename tijd genoemd wordt. Als dat gezegd mag worden, dan geldt er meer. Als het nu de dag der zaligheid is, dan geldt nog wat God in het Oude Testament tot zijn knecht gezegd heeft. Want wat hij tot zijn knecht zegt, zegt God tot heel het volk van die knecht met hem. Want die knecht is hun vertegenwoordiger. Die knecht is hun borg en middelaar. En de weg van de knecht is de weg van het volk dat hij komt verlossen. Als dan tot de knecht gezegd wordt, in de dag des heils heb ik u geholpen, dan is dat een belofte die ook het ganse volk van God raakt. In de welaangename tijd heb ik u gehoord, dan is dat een belofte die ook het ganse volk van God raakt. En wat wil de apostel zeggen? Met ernst, met liefde wil je de Korintiërs op het hart binden, dat de Heere zich laat vinden. Dat de Heere het geroep van zondaren hoort. Dat de Heere zich wil laten verbidden. Hij heeft het bewezen aan de knecht des Heeren, wiens woord hij aanhaalt in vers 2. Hij heeft het bewezen toen Christus in de dagen zijns vleeses met sterke roeping en tranen gebeden geofferd heeft. Hij wil het nog bewijzen, want het is nog de dag des heils. En zoals Christus in die dag des heils gehoord werd, zo mag de boodschap uitgaan dat er gewilligheid bij God is om nog genade te bewijzen en gunst bekend te maken. Ja, nog is het waar. Ook voor degene die van Christus zijn, God is de hoorder der gebeden. Nog is het waar dat de Heere van zichzelf zegt, tot mij zal alle vlees komen. O, er komt een tijd, laten we daar ook even bij stilstaan, dat de dag des heils voorbij is. En dan is er geen gehoor meer. Dan is er geen hulp meer. Maar nu de Heere zijn woord nog laat uitdragen, nu is hij nog gewillig om te horen. Elk gebed om genade. elk tollenaars gebed uit de diepte. Elk smeekgebed om het heil des Heren. Elke zucht uit een angstig zondaars hart dat vergeving zoekt en genade begeert. Elke smeking die voortkomt uit een hart dat zichzelf onwaardig heeft leren achten en dat zich heeft leren verfoeien in stof en as voor Gods aangezicht, maar dat de Heere aanloopt en dat God vastgrijpt. De Heere hoort. Al denkt de ziel, zou de allerhoogste van mijn plagen en bittere rampen kennis dragen. Al lijkt de hemel gesloten, al lijkt het alsof er geen stem en geen opmerking is. Het is de dag des heils en daarvan geldt de Heere, vergeet het geroep van zijn ellendigen niet. Hij hoorde hun voorloper, hun plaatsbekleder. Hij hoort ook hen, om Christus wil. En dat zij dan tot bemoediging, dat zij dan tot stimulering, om vol te houden, om de Heere geen rust te laten, maar om aan de troon der genade te blijven verkeren, met smeking, met gebed, met de ootmoedige begeerte, Heere, gedenk mijner, wees mij genadig. Laat het vanuit het woord van God dan tot bemoediging zijn, ook als de moedeloosheid wel eens dreigt de ziel te overvallen. Laat het tot stimulering zijn, ook al lijkt de hemel gesloten en al lijkt het alsof God geen acht slaat op uw gebed. Hij hoort. Waarom? Niet omdat u het waardig bent. Niet omdat uw gebed zo aan zijn eisen en zijn normen beantwoordt. Niet omdat u hem met uw gebeden zo kunt overtuigen. Niet omdat u uw nood en ellendigheid zo recht en grondig kent en onder woorden weet te brengen. Waarom hoort de Heer het gebed? Omdat het de dag des heils is. Omdat het de welaangename tijd is. En de apostel zegt dat is nu. Nu toen hij het schreef, nu toen ze het in Korinthe lazen, nu dat woord van de apostel eeuwen later nog tot ons komt, nu is het de welaangename tijd, de dag der zaligheid, want God laat in deze tijd het evangelie van zijn genade verkondigen. En omdat hij de genadige is, omdat hij de ontfermer is, omdat hij een God is die het heil van zondaren zoekt en geen lust heeft in de dood van de zondaar. Nu, daarom hoort hij het gebed. Onthoud dat. Onthoud het, gemeente. Wij hebben het onuitsprekelijke voorrecht van de Heere, onverdiend en ongevraagd ontvangen, dat wij mogen leven in een tijd die door hem zelf getypeerd wordt als de dag des heils. In een tijd die door hem zelf genoemd wordt de welaangename tijd. Straks is die tijd voorbij. En dan helpt hij niet meer. En dan hoort hij niet meer. Al zouden we dan nog zo hartverscheurend roepen en smeken en kloppen. Maar nu is het nog wel de dag der zaligheid. De tijd waarin de Heere zondaren trekt. De tijd waarin hij smekerlingen met zijn gunst bejegent. De tijd waarin hij zonden vergeeft. De tijd waarin hij kracht en ondersteuning schenkt in de strijd die een mens op aarde heeft. De tijd waarin hij kracht en bemoedigingen geeft uit zijn woord in de uren der beproeving. Het is nu de welaangename tijd. En het is ten volle waar. En kon ik het maar schrijven op de tafel van uw hart. Kon ik het maar meegeven als ingegrift in uw ziel. Het is ten volle waar. Bid en u zal gegeven worden. Elk gebed om genade en zaligheid. De Heere garandeert de verhoring ervan. En ik hoef dat niet met allerlei restricties te gaan afbakenen en te omringen. Dat doet de schrift ook niet. Klopt. En u zal open gedaan worden. Zo staat het er. Duidelijker kan het toch niet. Eenvoudiger hoeft het toch niet. En ruimer kan het ook niet. Oh, ik weet wel, er zijn onverhoorde gebeden. We vragen ook wel eens om dingen die de Heere ons beter onthouden zou. En wat weten wij er tenslotte van wat goed en nuttig voor ons is. En hij gaat toch zijn weg in het leven van elk mens. En daarom zijn er wel eens onverhoorde gebeden. En blijven er wel eens wensen onvervuld. Maar als de Heere die tijd waarin wij leven typeert als de dag des heils en de tijd der genade. Dan mag ik op grond daarvan zeggen dat als het ons om genade gaat. Om die onverdiende gunst die God aan een onwaardige bewijst. Als het ons gaat om de redding, de verlossing van onze arme, vuile, verloren ziel. Als het ons gaat om de herstelling in de gemeenschap met God. Als het ons te doen is om vrede met God door het bloed van Christus. Als het ons te doen is om dat heil. Vrees dan niet voor onverhoorde gebeden. Want dat gebed is de Heere aangenaam. Want het is toch de dag des heils. En God heeft er een behagen in om zich te laten vinden. Ieder die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dat wordt bijzonder waar. En dat wordt ook bijzonder als waarheid beleefd. In dat uur waarin de ziel het mag getuigen, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. In dat uur waar de dichter van de 32e psalm van spreekt, daarom zal ieder van de vromen in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Dan wordt het bijzonder het uur van het welbehagen des Heren, als de Heere zich neerbuigt over zo'n arme en verslagene van geest. Als de Heere zich met zijn woord en met zijn geest wendt tot zo'n verbroken hart. En als de Heere woorden der zaligheid spreekt, als de ziel het uitgeroepen heeft voor Gods aangezicht, misschien met David, ik heb de Heere lang verwacht. Maar dan toch brak het moment aan dat hij heeft zich tot mij geneigd en hij heeft mijn geroep gehoord en hij sprak. Dat woord waar de ziel misschien al zo lange tijd naar gehunkerd, naar verlangd, naar gesmacht heeft, ik ben uw heil. Ik heb u verhoord. Ach, dat geeft de Heere. Dat geeft de Heere. Al Gods kinderen weten ervan. De wegen zijn verschillend die ze moesten gaan. De wachtenstijd was verschillend. De tijd waarin zij moesten uitzien en hopen. Maar er kwam een tijd in hun leven dat God zich vinden liet. Er kwam een tijd dat de Heere hun geroep hoorde. Onderweg naar dat moment heeft hij er meer dan één keer ondersteund. Heeft hij er meer dan één keer bemoedigd om voor te gaan op die weg. Maar er kwam een moment dat de Heere zich met hen inliet. En zo lieflijk en zo vertroostend en zo bemoedigend zijn woord in hun ziel deed indalen. Dat ze het konden getuigen met de dichter van ouds. De Heere heeft zich tot mij gewend. De Heere heeft mijn geroep gehoord. Vindenstijd, tijd van het welbehagen. En waarom liet God zich vinden? O, dat was bij geen van allen die het te beurt viel vanwege de waardigheid van hun bidden. Dat was bij geen van die allen vanwege de ernst van hun bidden. Dat was alleen omdat het de tijd des heils is. De welaangename tijd. En zolang zij in dit leven zijn, mogen ze naar de vernieuwing daarvan staan. Als het ze maar weer te doen is om genade, onverdiende gunst. Als het ze maar weer te doen is om dat heil, grijp moed. U die voor het eerst zoekt of u die herhaalt, bij herhaling zoekt en smeekt en klopt en bidt en vraagt. Houd moed, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Want de Heere heeft gezegd, het is de tijd, de dag der zaligheid. En daarom komt hij. Op zijn tijd, voor het eerst of bij vernieuwingen, met de vertroostingen van zijn woord en van zijn geest. Zult u niet uitstellen, onbekeerden, al hebt u er misschien nog nooit bij stilgestaan, u leeft in de dag des heils. De tijd die God u te leven geeft, elke dag opnieuw, is een dag, is een tijd die door hem op een speciale manier getypeerd wordt. En de Heere zegt erbij, nu is het dan ook de tijd om de Heere te zoeken. Zult u niet uitstellen? Dat zou dwaasheid zijn, nietwaar? Als je nu in de gelegenheid bent om de Heere te vinden, omdat hij nabij is. In zijn woord. Door de werkingen van zijn geest. Als je nu de Heere kunt krijgen tot je deel voor tijd en eeuwigheid, dan zou het toch dwaas zijn om uit te stellen en het voor ons uit te schuiven totdat misschien die dag des heils ophoudt, voorbij is. En omdat de Heere die dwaasheid, die dwaze neiging in het mensenhart zo goed kent, daarom zegt hij, heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u lijden. O, een mens heeft in zijn dwaasheid argumenten genoeg om uit te stellen. En Satan die zich wellicht helemaal op de achtergrond houdt en zich niet laat zien en niet laat herkennen, hij is bezig om ons die argumenten als heel redelijk en aannemelijk voor te stellen. We hebben toch nog tijd genoeg, je bent nu nog jong. Wat zegt dat nu, of je jong bent? Wat zegt dat nu, wat garandeert dat? Dat je straks oud zult zijn? Is het feit dat we nu nog jong zijn een garantie dat we nog een heel leven voor ons hebben? Dat denken we. En dat wil Satan ons ook laten geloven. Maar hebt u dat zwart op wit? Hebt u dat van Gods wegen als een belofte meegekregen dat u, jonge mensen, nog een heel leven voor u hebt? Eén ding is zeker, nu is de dag des heils. Of dat morgen nog zo zal zijn, dat zegt de schrift ons niet. Daarom laten we ons niet laten misleiden door allerlei gedachten die we van onszelf hebben of die van buitenaf tot ons komen. Nu is het de dag des heils. Ja, maar we moeten nog zoveel regelen voor, ja, dat zal allemaal wel. Zoveel regelen voor ons tijdelijk leven, zoveel in orde maken, zoveel bereiken, zoveel doen. En ondertussen gaat die dag des heils voorbij en de dagen rijgen zich aan een totdat straks de maat vervuld is. En zo zijn er al wat te laat gekomen. Zo hebben er al wat te laat geklopt. Zo hebben er al wat de dag des heils voorbij laten gaan. En toen ze de Heere konden zoeken en konden aanroepen en konden vinden, hebben ze geen acht geslagen. En nu zijn ze tot in alle eeuwigheid bezig om hun dwaasheid te bewenen in de buitenste duisternis. Zie toch het gevaarlijke van uitstel. Uw leven is maar kort. De dood wenkt ieder uur. En het besef dat er nu kan zijn. Het besef dat we bekeerd moeten worden. Het besef dat we genade nodig hebben. Het besef dat alleen in Christus redding voor onze ziel gelegen is. Dat besef dat er nu nog is. Waar uw geweten uw getuigenis aan geeft. Dat besef kan door alsmaar uit te stellen, hoe langer hoe meer gaan verzwakken. En ons geweten dat nu nog ja en amen zegt op het woord van God, dat geweten dat kan hoe langer hoe meer gaan zwijgen. En de Heilige Geest die nu nog komt om te twisten met een mens die op een verkeerde weg is, de Heilige Geest die nu nog komt om aan te sporen en argumenten te gebruiken om de Heere te zoeken terwijl het nog kan, die geest kan zich ook gaan terugtrekken. O, om al deze redenen is het dwaas en gevaarlijk om uit te stellen. Zal het de steden van Tyrus en Sidon straks verdraaglijker zijn dan ons? Luister dan nog eenmaal naar dat woord dat ons garandeert dat het nu de dag der zaligheid is en dat de Heere nu het gebed hoort. Dat hij nu een God is die zich laat vinden en laat u leiden. En volk des Heren, verwondert u over de genade Gods. De Heere heeft zich over u willen ontfermen, nietwaar? U kent die ondervinding dat de Heere naar u omzag. U weet van die momenten dat de Heere zijn woord op een bijzondere manier tot zegen stelde in uw leven. Dat hij daarin sprak en dat u zijn stem hoorde. En dat u aan dat woord genoeg had. Om Christus wil deed God dat. Om Christus wil merkte hij op de stem van uw gebed. Hij doet het nog. Hij doet het nog. Elk gebed om genade en om ontferming, hij hoort het. Hij heeft het toch zelf eerst in het hart gelegd. Hij heeft het toch zelf door de geest der gebeden eerst in uw ziel verwekt. En om Christus wil hoort hij het. Zoals hij ook het gebed van Christus hoorde. Nou, maar ik weet niet te bidden zoals het behoort. En dat is ook waar. We zijn zo dwaas. En na ontvangen genade zullen we die dwaasheid waarschijnlijk nog dieper gaan verstaan. En de onmogelijkheid aan onze kant om te bidden zoals het behoort. Te bidden naar de wil van God meer en meer gaan beseffen. Maar dat hoort ons gebed niet te doen verstommen. Als wij dan niet weten te bidden zoals het behoort, laat dan het oog gericht zijn op ten eerste die geest die met onuitsprekelijke zuchtingen voor de heiligen naar de wil van God bidt. Al weten wij de wil van God niet. En al weten wij in onze levensweg, in onze levensmoeite niet hoe en wat de Heere wil, die geest weet het wel. En die komt naar het woord van Romeinen 8, onze zwakheden mede te hulp. Die buigt zich onder die last die zo'n aangevochten ziel nooit alleen kon dragen. En die komt meedragen. En waar wij niet weten te bidden zoals het behoort, dan gaat die geest bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is het eerste waar zo'n armzalig bidder zijn steun dan maar bij moet zoeken. En het tweede is,
En dan kom ik weer terug bij Jesaja 49. In de dag des heils heb ik u verhoord, zegt de Vader tot de Zoon. En dat heeft hij nooit herroepen. Dat heeft hij nooit herroepen. Dat gaat nog door. En als hij dan, zoals de schrift ontstekend, aan de rechterhand van zijn Vader is en daar altijd leeft om voor zijn volk, dat van zichzelf niet weet, te bidden en te danken, te bidden. Als hij daar altijd leeft om voor hen te bidden, dan geldt nog dat woord van Jesaja 49, ik heb u verhoord. En zij weten het dan niet, maar hij weet het. En hij die voor hen bidt aan Vaders rechterhand, samen met de geest die in hen bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, hij en de geest zullen verhoring ontvangen. En daarom mag dat kind des Heren, ondanks dat hij zeggen moet, ik weet niet hoe en wat ik bidden moet, toch goede moed hebben. En daarom mag hij het toch op grond van Gods eigen woord met de dichter van de 66ste psalm zeggen. God heeft mijn gebed ook gehoord. God zij altoos op het hoogst geprezen. Want hij heeft nimmer mij hij afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijd. Amen. Psalm 66, het 9e en het 10e vers. Heere, wij buigen ons ook aan het einde van ons samen zijn nogmaals voor u neer, om uw naam te erkennen, o trouwe God, voor wat u ons geeft in uw woord. U hebt het aan de Heere Jezus Christus gegeven tijdens zijn rondwandeling op aarde, dat hij een open toegang naar boven had en dat er een geopend oor was dat naar hem luisterde en gij hebt hem verhoord. En u geeft u dat voorrecht om Christus wil aan al uw volk en kinderen. En u mogen zij ook weten op grond van uw eigen toezegging dat er geluisterd wordt als zij tot u roepen. Dat gij het geroep van uw ellendigen niet vergeet, maar dat gij met gunstige oren naar de stem van het gebed van al uw volk wilt luisteren. Dat gij wilt horen die roep om genade, die bede van de tollenaar, dat smeekgebed om vergeving, die roep van Bartimeus, en dat gij niet alleen horen wilt, maar dat u ook redden, helpen, uitredden, verhoring geven wilt. O Heere, het is nu de dag des heils. We zeggen u er dank voor dat u in uw ontferming ons in die dag laat leven. En dat u ons die boodschap laat verkondigen. Heere, draag gij nu voor de vrucht op uw woord zorg. En dat er velen mogen zijn, Heere, die zich tot u wenden voor het eerst of bij vernieuwing. Die doen wat uw woord zegt, wat gij Heere Jezus zelf gezegd hebt, klopt. En die dan hopend wachten totdat dat andere woord dat erbij staat vervuld wordt. En u zal open gedaan worden. Bid en gij zult ontvangen. Zoekt en gij zult vinden. Heere, bewaar ons voor de dwaasheid van uitstellen. Bewaar ons voor die dwaasheid die in ons hart woont en waar Satan gebruik van maakt om ons wijs te maken dat wij nog tijd genoeg hebben. Geef dat wij verstaan mogen dat het uw heilige wil is dat wij heden u zullen aanlopen, u zullen nodig hebben, u te voet zullen vallen en dat wij op het moment waarop gij ons deze boodschap geeft, ons tot u zouden wenden, in oprechtheid en waarheid. Heere, o, dan hebben we nodig de Geest, de Heilige Geest, die ons de kracht en de klem en de ernst van uw woord doet verstaan, die ons doet zien hoe nodig en noodzakelijk het is om voor u de Heere te buigen, en om die Christus tot zaligheid te kennen. Zegen uw woord. Leid ons door uw geest. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 65 en daarvan het eerste vers. Gaat ontzien in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.